En vanavond komen wij terecht in Openbaring hoofdstuk 4. Dan gaan we langzamerhand naar die dingen die nog geschieden moeten. En ik zeg maar op voorhand, nou ja, wat we te zien krijgen is situatie in de hemel rondom de troon, van waaruit dan in de volgende hoofdstukken dat koninkrijk, dat beloofde koninkrijk, dat vooralsnog verborgen koninkrijk zal geopenbaard worden. Hoofdstuk 4 begint dan ook met: na deze zag ik, dat wil zeggen, dit wordt wel degelijk in verband gebracht met het voorgaande. Na deze zag ik en ziet, een deur was geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, als van een bazuin met mij sprekende, ziet u dat het verwijst naar hoofdstuk 1. Want over die stem ging dat en over degene die daar sprak. Dat was de Heer zelf, uiteraard. Kom hierop en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. En dat is nog steeds van toepassing, want het moet nog steeds geschieden. Een deur was geopend in de hemel. Ach, dat had ook weggelaten kunnen worden. Niemand zou het missen. Dat vind ik altijd het aardige van dat soort uitdrukkingen. Je kan het gewoon weglaten, je mist niks, er verandert niks mee, maar het staat er wel tussen. Dat had ook gewoon kunnen staan. En ik hoorde een stem die ik al kende en die zei, kom hierop en ik zal u tonen. Dan is er verder niks aan de hand. Maar een geopende deur in de hemel is belangwekkend genoeg, omdat wij vooral ook in de Bijbel geconfronteerd worden met het verschijnsel dat de hemel gesloten is. In het Oude Testament al kom je dat gebed tegen. Ik weet niet aan mijn hoofd waar het staat, maar het is de linkerbladzijde, de linkerkolom. Ja, och, dat gij... Heb je ook zo'n Bijbel, broeder? Ja. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt, enzovoorts. De hemel is gesloten. En het lijkt erop alsof God zich niet bemoeit met de gang van zaken op aarde. En in hoge mate is dat inderdaad het geval. Maar in de toekomst komt daar verandering in. Het sluit trouwens ook aan, via heel andere termen overigens, bij de uitspraken van Petrus in zijn laatste brief, het laatste hoofdstuk, waarin vastgesteld wordt dat het toch wel lang duurt, in die dagen al, dat het toch wel lang duurt voordat die oordelen dan komen van Gods wegen. Het is wel lang wachten op de toekomst van de Zoon des Mensen enzovoorts. En Petrus zegt, nou ja, dat is omdat de Heer langmoedig is over ons, niet willen het enige verloren gaan. Maar die dag des Heren, die zal wel degelijk komen, zoals al die oordelen die aangekondigd waren voorheen, gekomen zijn. Velen, tot op heden. En hij beschrijft daar ook het een en ander van, waar ik nu maar niet op inga. Maar al die dagen waarin wij leven, lijkt, of is, kan ik rustig zeggen, is de hemel gesloten. Maar ooit gaat die deur open. En u weet hoe het dan verder gaat, want de Heer zelf zal nederdalen. Ik doe het een beetje moeilijk vanavond, maar 1 Thessalonicenzen 4 ben ik nu ineens. Want de Heer zelf zal nederdalen met geroep, met de stem van de aartsengel en met de bazuin Gods. Maar eerst gaan we hem tegemoet, staat er dan. Nee, met opzet zoek ik het niet op. Dan neemt het te veel tijd. En misschien moet ik het vanavond toch doen, maar nu maar even niet. De Heer zal nederdalen, die hemel zal opengaan, hij zal komen op de wolken des hemels enzovoorts. Van achter die wolken waarin hij in de tijd op hemelvaarsdag demonstratief verdwenen was. Dat is eigenlijk het idee. Kortom, er zal een deur opengaan in de hemel, er zal communicatie zijn weer. Met als gevolg inderdaad de openbaring van dat koninkrijk. En daar gaat de rest van dit Bijbelboek uiteraard over. Maar zover zijn we nog niet. Er ging een deur open in de hemel en die stem die sprak, kom hierop en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. Zijn woorden die niet maar betrekking hebben uiteraard op dit hoofdstuk, maar op de rest van dit Bijbelboek. Ik zal u tonen hetgeen hierna geschieden moet. Bij nader inzien in deze hoofdstukken, 4 en 5, gebeurt eigenlijk weinig. Het is eigenlijk een foto. Nou ja, hij beweegt een beetje, maar er gebeurt nog niks. De vraag in deze hoofdstukken is, er moet wat gebeuren, maar wie gaat het doen? En wie heeft het recht om dat te doen? Dat is eigenlijk de vraag, hè? Ja. Maar goed, kom hierop. Vers 2. En terstond werd ik in de geest, want zo heet dat. Het is trouwens min of meer de herhaling van wat in hoofdstuk 1 al stond. Ik, Johannes, was in de geest op de dag des Heren. Dat was in vers 10. Dat is de algemene introductie. 1 vers 10. Dat is de algemene introductie tot dit Bijbelboek. Of zullen we zeggen, tot deze profetieën van Johannes. Zo kun je het ook noemen. En hier wordt dit min of meer herhaald. Terstond werd ik in de geest. En ziet, er was een troon gezet in de hemel. Want daar gaat het over. Daar staat het trouwens ook boven, herinner ik me ineens. Ja, het hemelse troon gezegd. Implicerend dat er weinig gebeurt. Er was een troon gezet in de hemel. En er zat één op de troon. Ik heb vaker gezegd, en ik zal wel vaker zeggen nog, dat je in Openbaring eigenlijk niks nieuws vindt. Met de nadruk op eigenlijk dan. Hè. Je vindt er wel wat nieuws wat je nog niet wist. Maar eigenlijk toch ook weer niet. Want meer dan herkenbaar is zo op het eerste gezicht, wordt geciteerd uit het Oude Testament. Met andere woorden, er worden dingen aangehaald die je dan in ieder geval ooit al eens gelezen hebt. Of je ze begrepen hebt, is een ander verhaal. Maar daarvoor dient nou juist dit Bijbelboek, dat niet voor niks Openbaring heet. Dat wil zeggen openbaring van dingen die verborgen waren in het Oude Testament, logischerwijze. En dat geldt voor dit soort uitdrukking ook. Hè. Ik werd in de geest en ziet, er was een troon gezet in de hemel en er zat iemand op de troon. Nou ja, dat kennen we uit Jesaja 1. Ik roep maar willekeurig wat hoor. Maar dat kennen we uit Jesaja hoofdstuk 1. Ik zag de Heere op een hoge en verheven troon. En de cherubims waren om de troon en wat het maar was. En hoe het dan maar staat. En als Johannes, deze Johannes, in Johannes hoofdstuk 12, het evangelie dus, daar commentaar op geeft, zegt Johannes, nou ja, dit sprak Jesaja over hem. Dit zeide Jesaja toen hij van hem sprak. Met andere woorden, wat Jesaja zag in Jesaja 6 vers 1 was niet een blik in de hemel om eens te kijken hoe het daar achter de schermen toe ging op dat moment. Maar hij kreeg, ik zou bijna zeggen gewoon, hij kreeg een visioen omtrent toekomstige zaken. Hij zag een visioen van de toekomst waarin de Messias gezeten zou zijn op de allerhoogste troon. In de troon zijns vaders. Met dank aan hoofdstuk 3 vers 21 voor die uitdrukking. Want daar staat dat, hè. Ik ben gezeten met mijn vader in zijn troon. Hogere troon is er niet. Dus, en ook dat heb ik al vaker gezegd, als men God ziet, dan ziet men de Heer Jezus Christus. En als men de troon van God ziet met iemand daarop, is het de Heer Jezus Christus. En voor zover wij nog meer schriftplaatsen hebben, waar zoiets staat als er was een troon gezet in de hemel en er zat één op de troon, hebben wij in ieder geval Daniël 7, die laat ik maar niet voorbij gaan, maar ik beloof u, in Daniël komen we nog uitgebreid hoor. Want als Openbaring dan commentaar geeft op oudtestamentische uitspraken, dan is het dan toch in hoofdzaak uitspraken uit het boek Daniël. Maar goed, in Daniël hoofdstuk 7 hebben wij een visioen, staat er keurig boven, het gezicht, het visioen der vier dieren, voorstellende achtereenvolgende wereldrijken, zoals in Daniël gebruikelijk nou eenmaal. Vanaf de dagen van Daniel en daarmee het Babylonische Rijk tot aan de dagen van het Messiaanse Rijk. En dus tot in de dagen van het antichristelijke Rijk. Daar gaat het over. En over dat antichristelijke Rijk wordt gesproken dan in vers 8 van Daniel 7. Dat gaat over een andere kleine hoorn. En ziet aan diezelfde hoorn waren ogen als mensenogen en een mond grote dingen sprekende. Die uitdrukking komen we in Openbaring ook nog tegen. Dus heb even geduld. Maar het is de beschrijving van wat wij dan populair, dat is niet erg nauwkeurig, maar populair de antichrist noemen. Later hebben we het daar uitgebreider over. En dat is dus, dan ben je dus in het laatste wereldrijk totdat het koninkrijk van Christus gestalte zal krijgen. En dat is ook wat in de volgende versen beschreven wordt. Dat wil zeggen vanaf vers 9 van Daniel 7. Dit zag ik, tot er tronen gezet werden. Daniel, een visioen, vergelijken met Johannes met een visioen. En Daniel zag dat er tronen gezet werden. Hoezo tronen? Wel, dat is makkelijk genoeg, maar dan moet u nog even terug naar Daniel, naar Openbaring 3, vers 21. Wie overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn vader in zijn troon. Al diegenen die overwinnen zitten op tronen. Heb je dat nog? Tronen, eventueel dus, ja. Bovendien, Openbaring 1 was ook genoeg, want daar staat dat Christus ons gemaakt heeft tot koningen. Nou ja, koningen en priesters onder het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek, tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Kronen dus, dan wel tronen. En in Daniel 7, weep tot bij het antichristelijke rijk, en dit zag ik totdat er tronen gezet werden, voor wie dan allemaal? Ja, voor al die koningen. Voor u en mij. Jawel. Dit zag ik totdat de tronen gezet werden en de oude van dagen zich zetten. Wie dat is, dat begrijpt u waarschijnlijk. Dat is God zelf. Ja. Wiens kleed wit was als de sneeuw en het haar zijns hoofds als zuivere wol. Sindsdien wordt God uitgebeet als een oude man met witte haar. Ja. Sorry, ja. Zijn troon was vuurvonkende, zelfs raderen een brandend vuur. En een rivier vloeide en ging voor hem uit. En duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. Wie dat zijn? Die lui voor wie die tronen bestemd zijn, dat is de gemeente. Hebreeën 12 zegt niet voor niks dat wij toegevoegd zijn, gekomen zijn tot een gemeente van eerstgeborenen, dan wel tot die vele tienduizenden, duizenden staat er in de Statenvertaling. Anderen hebben het gecorrigeerd, vele tienduizenden engelen, waar wij toe behoren. Als gemeente van eerstgeborenen die in de hemel zijn ingeschreven. Hebben jullie dat? In de hemel, ja. En dan staat er, het gericht zette zich, dat wil zeggen, en de rechtbank ging zitten. Want rechtspraak is eigenlijk vanaf de troon. Maar de rechtbank bestaat maar niet uit één rechter, maar het zijn er meerdere. Het zijn er 10.000 maal 10.000. Die gaan dan zitten, dat is nog altijd het plechtige moment. U weet wel, de zaal is in afwachting enzovoort. En dan komt de rechtbank binnen, de edelachtbaren. Dan moet iedereen die aanwezig is eerst gaan staan, uit eerbied. Toch? En dan gaat de rechtbank zitten en dan mag u ook weer gaan zitten in de zaal. Die heb u toch? Zo werkt dat, hè? De rechtbank gaat zitten. Het heet dan ook een zitting. Een zitting van de rechtbank. Dus als ze gaan zitten, dan is daarmee de bijeenkomst plechtig begonnen. Hm. Hebben jullie dat? Hier staat het ook. Het gericht zette zich, dat werpt ook licht op de uitdrukking, zit aan mijn rechterhand. Dat is meteen de rechter die gaat zitten. Jazeker, aan wie alle dingen onderworpen zijn. Nou goed, het gericht zette zich, daar heb je heel de gemeente dus. En de boeken werden geopend, dat gebeurt altijd bij een rechtszitting. Eerst aan de orde is en dan gaan de boeken open. Het dossier enzovoorts en het wetboek. En toen zag ik toe vanwege de stem de grote woorden welke die hoorn sprak. Ik zag toe totdat het dier gedood en zijn lichaam verdaan werd en overgegeven om van het vuur verbrand te worden. Want hij wordt door de rechtbank veroordeeld en geëxecuteerd. De duivel en zijn personeel. Daarna voeg ik er altijd aan toe, dat doe ik nu ook maar, de uitspraken uit 1 Korinthe 6, meen ik. Of weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? Weet gij niet dat wij de engelen zullen oordelen? Zelfs de engelen, maar de wereld zullen oordelen. Nou, daar gaat het hier over. We zullen betrokken zijn in de vestiging, de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. En daartoe zal hij nederdalen en daarom gaan wij hem eerst tegemoet. Zo staat het in 1 Thessalonicenzen 4. Opdat we tezamen met hem zouden nederdalen. En dan begint de dag des Heren. Staat er ook, maar dat is inmiddels 1 Thessalonicenzen 5. Een paar versen verder. Begrijp je wel? Nou, en dan nog even verder. Ik neem meteen vers 13, want over die koninkrijken gaat het me nou niet. Daar hebben we het later over. Verder zag ik in de nachtgezichten, vers 13, en ziet, er kwam een met de wolken des hemels als eens mensenzoon. Er staat gewoon als een zoon des mensen. En hij kwam tot de oude vandaag en zij deden hem voor dezelfde naderen. En hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk dat hem alle volken, natie en tongen zouden eren enzovoorts. Dat de Messias is, ja, dat staat er eigenlijk gewoon bij, hè. De zoon des mensen. En het punt is dat we hier naast elkaar vinden, of tegenover elkaar, zo u wilt. God en de mens. Misschien moet ik zeggen vader en zoon, want dat kan men over het algemeen makkelijker behappen, begrijpen. Maar de oude vandaag is de Heere van eeuwigheid. En de zoon des mensen is ook de Heere, maar sinds zijn geboorte in Bethlehem. Want zoon des mensen werd hij op zijn vroegst bij zijn geboorte, door zijn geboorte. En aangezien hij eeuwig leeft, is hij dat nog steeds, namelijk de erfgenaam van Adam. En vandaar dat God de Vader al het oordeel gegeven heeft aan de zoon, zijn zoon wel te verstaan, omdat hij de zoon des mensen is. Er staat letterlijk, ik heb het zo vaak gelezen, dat kan wel uit het hoofd hebben. Het staat letterlijk in Johannes hoofdstuk 5. De Vader heeft al het oordeel aan de zoon gegeven, omdat hij de zoon des mensen is. Van wie is hij dan de zoon? Van God en des mensen. En daarmee is hij tegelijkertijd die mens die beelddrager Gods is. En is hij die mens die Adam, aan wie de hele wereld zou onderworpen worden. Dan wel die Adam die de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. Die erfgenaam, die twee lijnen komen dan bij elkaar. Hè? In dat lied, ik heb geloofd en daarom zing ik. Zingen wij dat ook. Zoon van God en zoon des mensen. O, kom spoedig in uw kracht op des hemels wolken weder. En hier vind je zoon van God en zoon des mensen naast elkaar. Dat wil zeggen, bij elkaar. Niet omdat het er twee zijn. Je moet niet de verkeerde conclusie willen trekken. Maar omdat het er één is. Heb u dat nog? We hebben maar één God. En als je hem ziet, is het de Heere Jezus Christus. Gezeten op de troon van God, maar net zo goed gezeten op de troon van Adam en natuurlijk de troon van David. En dat komen we tegen nog in Openbaring 4 en 5, dus daar hebben we het nog wel over. Maar het gaat er maar om het idee, een troon gezet in de hemel. Kijk, in de hemel is een troon, wie zit daarop? Nou, als je daar wat op ziet, dan zie je sowieso de Heer Jezus Christus, want God kan niet gezien worden, zegt de Bijbel. Hij is de onzienlijke God. En de Heer Jezus Christus is degene die die onzienlijke God vertonen zal, schrijft Paulus aan Timotheus. Ik ben er nog altijd dankbaar voor die paar korte woorden, omdat ze zo duidelijk zijn. Nou ja, en dat is wat we hier in Openbaring 4 dus aangehaald vinden. En dus ook uitgebreider beschreven vinden, want onder die troon is nog het een en ander meer te zien. Hè? Dus ik ga er gauw naar terug, naar Openbaring 4. En terstond werd ik in de geest en ziet, er was één troon gezet in de hemel en er zat één op de troon, niet drie, één. En als die gezien kan worden, is het sowieso degene die het uitgedrukte beeld is van de onzienlijke God. Christus dus. Nou ja, en die daarop zat, was het aanziende steen jaspis en sardius gelijk. En een regenboog was rondom de troon in het aanzien der smaragd gelijk. En rondom de troon waren 24 tronen. In Daniel 7 waren het 10 × 10.000. En hier zijn het de 24. En op de tronen zag ik de 24 oudsten of ouderlingen zittende. Ze zitten, het gerecht, zetten zich, weet u nog uit Daniel. Ze zitten, bekleed met witte klederen en ze hadden gouden kronen op hun hoofden. Het waren dus koningen. Rondom en met Christus. Christus heet trouwens koning der koningen. Dus er moeten nog meer koningen zijn. Van iets lagere orde, toch? Ja. En van de troon gingen uit bliksem met donderslagen, stemmen, zeven vurige lampen enzovoort. Daar heb ik het nog niet over. Eerst weer terug naar vers 3. Die op de troon zat. Daar wordt later nog veel meer over gezegd. Over degene die op de troon was. Maar nu staat er alleen, was in het aanzien de steen jaspis en sardius gelijk. En dan moet ik mij eerst excuseren namens alle vertalers. Want ja, als het gaat om namen van dingen, wordt het heel moeilijk. Omdat de betekenis daarvan ook niet is te achterhalen. Heb u dat ook wel eens, dat u een boek leest of een verhaal in de een of andere taal die u niet voldoende kent, en dan komt u een woord tegen waarvan u de betekenis niet kent. Maar dat kun je dan wel gaan opzoeken, maar vaak levert dat nog niet eens het gewenste resultaat op, omdat woorden dikwijls wat breed zijn in hun betekenis, en in de smalle context van zo'n zin weet je dan nog niet wat ze ermee bedoelen. Dat is het probleem van computers die vertalen moeten. Die kunnen wel uit een woordenboek een vertaling construeren, maar dan staat er toch een hoop onzin. Heb je dat nou ook? Mijn advies is altijd, wat je ook leest, vertaal het naar het Engels, probeer dat. Dat kun je met een woordenboek in de hand doen en dan wordt het ineens zinnig. In de hoop dat je wat Engels kent dan. Maar meestal komt het uit het Engels en is het vertaald naar weet ik veel wat voor talen. Dat is gewoon een onzin, hè. Je bekende gebruiksaanwijzingen bij al je elektrische apparatuur, zal ik maar zeggen. Volkomen waar taal. Maar ja. Doe maar. Taal. Wat ik meestal doe is als ik zo'n woord tegenkom dat ik niet ken, ik lees gewoon door. Omdat ook zonder dat woord gewoon, dat noem ik het smurf-effect. Vroeger noemde je dat het jumbo-effect. Maar dat is van langer geleden. Weet je wat, dat past overal. Hè? Mag je voor elke letter gebruiken. En zo'n blokje, weet je. De jumbo. Bij het scrabbelen was dat toch? Kan elke letter voorstellen of zoiets. Die leg je dan in. Of ik noem het het smurf-effect. Want die smurfen praten. Om de haverklap krijg je het woord smurf. En dan moet je zelf bedenken wat het betekent. Nou, dat doe ik meestal ook. Ik zoek dat niet op. Want uit het verband van de context blijkt toch wel wat daar in zo'n zin staat. En soms blijkt ook wel wat zo'n woord betekent. Kennelijk. En soms niet, maar dat hoef je niet de draad door te verliezen. Heb je dat? Maar als er een naam staat van bijvoorbeeld een edelsteen, zoals hier, is het de vraag, oké, ik begrijp dat het een edelsteen is. Dat heb je ook begrepen. Maar weet u hoe een jaspis eruit ziet? En hoe heet dat in een andere taal? Dat is nog moeilijker. Want die namen worden zelfs door elkaar gebruikt. Dus de vertalers hebben er grote problemen mee. En neem maar de proef op de som. Neem maar eens bijbels van verschillende vertalingen. En dan moet je eens lezen over de stenen, edelstenen in de borstlap van de hoge priester. In de diverse vertalingen vind je een andere lijst van 12 stenen, hoor. Ze weten het niet. Ze gokken maar wat. Nou ja, op grond van woorden, op grond van wat die woorden nog meer betekenen, welke letters het zijn en dat soort dingen. Dus ze weten het niet echt en dat is ons probleem hier ook. Dus dat is eerst het excuus. Met andere woorden, ja, we weten het eigenlijk niet, maar lees het dan maar overheen. Het ziet eruit als edelstenen, maar we willen toch wel graag weten waarom juist die dan. En dan kom ik tot het volgende resultaat. In de eerste plaats dan maar even over jaspis. Het schijnt, ik zeg het dus met een slag om de arm mensen, want er is zoveel over gepubliceerd. Maar jaspis, het schijnt hetzelfde te zijn als het Hebreeuwse odem. En dat is eigenlijk een robijn. En dat is weer zo omdat Odem hetzelfde is als Adam. En het betekent rood. Noem eens een rode edelsteen een robijn. En het schijnt dat in de oudheid dat Griekse woord jaspis gebruikt werd, waarin het Hebreeuws Odem staat. Dat moet dan zijn in het Oude Testament, maar vooruit. Dus een rode steen, vermoedelijk. Hoewel de merkwaardige wijze de Statenvertalers dat Hebreeuwse Odem in het Oude Testament niet vertalen met robijn, maar met sardis. Nou ja, sardius, wat hierachter staat. Volgende. Maar je conclusie zou dan toch moeten zijn, het is blijkbaar toch een rode steen. En daar houden we het dan maar op. Maar ik heb ook verder helemaal geen verstand van edelstenen. Dus en ik neem aan, u ook niet. En als u het wel hebt, dan komt u maar naar voren. En dan kunt u dat ons even vertellen. Dus ja, we moeten het ermee doen. Robijn, rood. Maar daarmee een uitbeelding van de mens. En in het Hebreeuws heet het dan ook Odem. Dat wil zeggen Adam. Heb u dat? Degene die op de troon zit, ziet eruit als jaspis Adam. En volgens de Statenvertalers ziet eruit als jaspis en sardius. Maar sardius gebruiken zij als vertaling voor het Hebreeuwse Odem. Dan blijft het nog hetzelfde. Rood. Heb u dat? En wat sardius betreft, sardius wordt beschouwd als een half edelsteen. Dat wil zeggen, hij is niet zo erg doorzichtig. U weet, een edelsteen is steen dat doorzichtig is. En dat komt weer omdat het gekristalliseerd is. Dan liggen de moleculen netjes op een rijtje. U weet wat een molecuul is? Ik ook niet. Dan, maar als die netjes op een rijtje liggen, dan wordt die steen doorzichtig. Dan kan het licht er doorheen. Als netjes geordend is, heet dat. Maar in de schepping is weinig echt geordend. Het is één grote chaos altijd gebleven. Vandaar dat het licht er niet in wil. Hebben jullie dat nog, de symboliek? En de steen is hoogwaardig naarmate hij licht doorlaat. Zie? En hoe beter hij dat doet, hoe edeler hij is. Tegelijkertijd, hoe meer licht hij doorlaat, hoe minder je van de steen zelf ziet overigens. Maar hij wordt wel steeds duurder. Dat is het eigenlijk, hè? Nou goed. Maar hij is rood. En edel. Een adellijke Adam. Dus, als u mij zo snel volgt. En u voelt waar het heen gaat. Want het volgende woord wordt gewoon zoon des mensen dus. De erfgenaam van Adam. De erfgenaam van Odem, de troon. En hij, die oude Adam, die was zo'n fraaie edelsteen niet, maar die laatste Adam wel. De Heer Jezus Christus, straffeloos gesteld, zijn ziel onstraffelijk opgeofferd hebben. Alles netjes in orde. Niks wat het licht tegenhoudt. Heb je dat nog? Volmaakt dus. Maar zoon des mensen. En daarom erfgenaam van de troon over de hele aarde. Maar daarom zit hij ook op de troon hier. En daarom ziet hij eruit als Jaspis. En wat Sardius betreft, Sardius wordt ook geacht namelijk een rode steen te zijn. Al is hij dan minder edel. Dat wil zeggen wat minder licht doorlatend. Hij wordt ook beschreven als bruinrood. Rood-bruin ligt ons makkelijker op de lippen, heb ik de indruk. Maar men beschrijft hem als bruin-rood. En dat is dan weer omdat hij ijzeroxide houdt. En ijzeroxide is nu helemaal bruinachtig rood. Dat weet u waarschijnlijk, want dat zijn technische dingen. Maar het is ook rood. Ook een rode edelsteen. Hebben u dat nog? Voegt het alleen maar toe. En vandaar dat de vertalers van de Statenvertaling het onderscheid niet goed kennen. En Odem niet vertalen met robijn. Hoewel alle Hebraïci dat vandaag doen. Maar ze hebben het vertaald met Sardius in het Oude Testament. Zo van, dat is een rode steen. Doe maar. Het is allebei rode stenen dus. Hè? En het bevestigt de betekenis. En omdat wij ook nog hebben aan het eind van het vers, in het aanzien der smaragd gelijk, bespreek ik die ook maar meteen. De smaragd is een groene steen. Maar de vraag is of het wel correct vertaald is. Wat voor woord er staat in het Grieks heb ik niet genoteerd, maar wel dat het fungeert als vertaling van het Hebreeuws nofek. En nofek schijnt een zwarte steen te zijn. Zwart aan de buitenkant. Nou ja, dan pas nadat hij gepolijst is overigens. Want anders is hij ruw en merk je het niet eens. Dat is met veel edelstenen zo, hè. Ja, aan de buitenkant zie je niet eens dat edelstenen zijn. Ze moeten eerst gepolijst worden. Het oppervlak moet bijgewerkt worden. Maar dat nofek, dat schijnt een zwarte steen te zijn met een rood breukvlak. Dat wil zeggen, als je hem breekt, doorslaat, dan krijg je een breukvlak. En dat is rood. Dat zit hem in de lichtbreking in die steen. Maar je bent weer bij rood. En dit vertel ik niet over een smaragd, dit vertel ik over het Hebreeuwse nofek. Heb je dat? Waarvan dit woord, wat hier in het Grieks gebruikt wordt, fungeert als vertaling in het Oude Testament al. En ik zeg dat dus los van het gebruik van het Grieks. Maar ja, dat is niet te doen, die betekenis van die namen. Dus ik zeg het weliswaar met enig voorbehoud. Maar als je mij vraagt, wat is er met die drie stenen, zeg ik, nou, ze hebben alle drie iets van doen met rood. De ene is helder rood, de andere is wat minder doorzichtig rood, maar niet te min rood, rood-bruin. En de andere is aan de buitenkant, lijkt het helemaal niet doorzichtig, is namelijk zwart, maar als je hem doorslaat, dan heb je een rood breukvlak. Heb je dat? Nou, zoek je dat maar eens na, in uw encyclopedieën en nee, ik heb ook van die dikke boeken. Echt waar, met foto's. Dat kost je een vermogen, mensen. En dan hoop je dat je kunt vertellen wat die stenen voorstellen. Een dik boek over alle edelstenen ter wereld. Met foto's en alles. En hoe ze gebruikt en geslepen worden. Foto's. En dat maakt het schandalig duur, zo'n werk. En dat is heel interessant, moet ik u zeggen. Het weegt kilo's, want het is heel kostbaar papier ook. Van het zware papier, weet je wel. Het zijn van die zware boeken. Dat is ongeveer, de prijs is ook per kilo, denk ik. Maar, hè? En daarna weet je nog niks, want je weet niet of het wel goed vertaald is. En welke steen is. In welke taal. Blijft hoogst problematisch. Dus, ik laat het er maar bij. Maar als het al ergens heen wijst, ja, naar Odem, naar de zoon des mensen. Naar de Messias dus. Maar dat had je ook wel geweten zonder die stenen, denk ik. En dan hebben we ook nog een regenboog rondom de troon. Dat is wel aardig. Waarschijnlijk, want dat stel ik me zo voor, gaat het daarbij zelfs niet om een halve cirkel, maar om een hele rondom de troon. Dat kan bij ons niet. Normale regenbogen zo gaat een halve boog. De andere helft kun je niet zien. Om technische redenen bestaat die namelijk niet. Maar je kunt het wel uittekenen natuurlijk. Een complete regenboog. Maar zo'n regenboog ontstaat op dezelfde wijze als waardoor een edelsteen zijn specifieke karakter krijgt. Namelijk door de breking van het licht. Als licht door een of andere massa heen gaat, dan wordt die lichtstraal gebroken, heet dat. En aangezien licht meerdere kleuren tegelijk bevat, die vermengd zijn, is het dan weer zo dat in de breking de ene kleur meer breekt dan de andere, zodat daar een spectrum ontstaat van wat wij gerubriceerd hebben als 7 kleuren. Rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, violet. Ik heb het meeste moeite met indigo-violet. En weet je wat? Maar goed. Officieel zijn dat 7 kleuren. En met een beetje onderwijs werd ons vroeger gedemonstreerd hoe dat was. Hè? Je schildert op een ronde schijf segmenten van al die 7 kleuren. En dan zet je die schijf op je slijpmachine, weet je wel, op zo'n ronde schijf erop, en dan laat je snel ronddraaien. En dan is die schijf wit. Ja. Want dan worden die kleuren als het ware gemengd, omdat je het zo snel niet bij kunt kijken. Je ziet al die kleuren gelijk, omdat het zo snel rondgaat. En dan is het wit. Maar dat zogenaamd witte licht van de zon, dat kun je breken in een prisma bijvoorbeeld. Hè? En dan breekt het licht erdoor en dan krijg je die verschillende kleuren keurig streepje voor streepje op een rijtje. Dat is dus breking van het licht. En de betekenis van het verschijnsel in de Bijbel is dat licht vele aspecten kent. Nou gebruik ik een woord uit de edelstenen trouwens. Want een aspect is een vlakje van een edelsteen. Hè? Dat is een facet. Ja, maar dat is hetzelfde begrip is dat. Hè? Facet, aspect. Het is hetzelfde. Ik had voor van de edelsteen had ik facet moeten zeggen. Maar het punt is dat je slijpt een steen is willekeurig van vorm. Maar hij wordt geslepen op een bepaalde manier zodanig dat het licht zo gunstig mogelijk en zoveel mogelijk er doorheen weerkaatst wordt. Men heeft uitgevonden, dat is van de oertijd, dat de mooiste kleurschakeringen krijg je en de mooiste reflecties krijg je als je het ding slijpt in 58 vakjes. 58 facetten dus, van die edelsteen. Nee, op een bepaalde manier. Dat heet briljant. Een briljant heeft 58 vakjes. Een peer trouwens ook, het peermodel, heeft ook 58 en dan heb je nog andere vormen van. 25 komt ook veel voor, maar het is het ideale aantal vlakjes regelmatig ten opzichte van elkaar, waardoor het licht er doorheen kaatst. Waarom dat zo is, dat is ingewikkelde wiskunde, dus daar hoef ik me gelukkig niet mee bezig te houden. Maar dat die stenen schitteren, zal ik maar zeggen, dat is hetzelfde effect als van de regenboog. Want de regenboog ontstaat doordat het licht van de zon dwars door die regenbui heen moet, door dat water. En in die waterdruppels wordt het licht ook gebroken in de onderscheidene kleuren. Zo werkt dat. Maar het is een uitbeelding van licht als het woord van God. Licht trouwens ook als uitbeelding van Christus, die geacht wordt het woord van God te zijn. En dat licht van het woord van God heeft vele facetten. Vele aspecten. Vele verschillende kanten. Heb je dat nog? De Bijbel spreekt in Efeze 5 over de veelkleurige wijsheid Gods. De veelkleurige. En in dat verband gaat het over licht overigens in dat hoofdstuk. Dus vooruit maar weer. En dan de veelkleurige wijsheid Gods. Want die wijsheid Gods, die kennen we ook onder het woord licht. Maar zou je gedacht zijn hoe dat zit met die kleuren daarin, zal ik maar zeggen. Een bestudering van dat licht vertelt je dus een heleboel verschillende dingen. Dat is die kleuren. En vandaar die edelstenen die hierbij genoemd worden. En niet alleen hier, hè, maar in het Oude Testament speelt het al een belangrijke rol. In de symboliek, het enige probleem is dat we nooit of maar zelden met zekerheid weten over welk soort steen het gaat. Maar als u mij vraagt, deze zijn alle drie op een of andere wijze iets roods. En de vertaling met smaragd lijkt me sowieso onjuist te zijn. Goed, edelstenen. En bij een troon en bij koningschap enzovoorts, u weet, bij kroon horen kroonjuwelen. Bij de regalia, dat wil zeggen de voorwerpen die het koningschap representeren, heb je een kroon, een scepter, een rijksappel. Ja, oké. Okay. Elke hand een scepter, de andere rijksappel. En als er dan nog meer te zien valt, maar daar zijn ze altijd wat voorzichtiger mee om dat te demonstreren, dan krijg je dus de kroonjuwelen. Dat hoort er nou eenmaal bij. Wat voor nodig is, dat strikt genomen nergens voor, maar dat is nou eenmaal voor de status. Regenboog dus. De veel kleuren. Je kunt in ieder geval vaststellen dat het op die troon in verband met die kleuren, die stenen en die regenboog gaat om de verschillende aspecten en facetten, zo je wilt, van degene die op die troon zit. Want hij is dit en hij is dat en hij is zus en hij is zo in zijn officiële positie. En waar het gaat om zijn karaktereigenschap, hij is dit en dat enzovoorts. En dit wordt zo uitgebeeld dan, hè? Ja. Zoals we ook kennen de vele namen en titels van Christus. En dan vers 4. En rondom de troon, behalve die regenboog. Rondom de troon waren 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen. Ik vind het zo leuk, hè? De 24 ouderlingen. Wij worden geacht te weten wie het zijn, dus, hè? Met het bepalend lid worden voor de 24 ouderlingen. Dan zeg je, oh ja, oh die. De. Ja. Je wordt geacht te weten. Nou ja, bij ouderlingen. Voor ouderlingen kun je ook invullen eerstelingen, hè? Die begrijp je toch hopelijk, hè? De ouderen waren eerder. Ouderlingen zijn eerstelingen. Raad van oudsten is een raad van eerstgeborenen en hoe dat allemaal heten mag. En als u eerstgeborenen zoekt in de hemel, ja hoor eens, ik zou niet anders weten dan het is de gemeente. En wat in Daniel 7 heet, de vele 10.000 maal 10.000'en. Dat heet hier 24. Je kunt je alleen nog afvragen, want wie die ouderlingen zijn, dat lijkt me geen probleem. Dat is een voorstelling van de gemeente. Waarom zijn er hier maar 24? Of maar, waarom worden ze hier aangeduid met het getal 24? En het enige wat ik weet, is dat 24 doet mij denken aan 12... En als je die verdubbelt, heb je de 24. En dat is niet zo moeilijk, want we hadden vroeger al heel vroeg een klok thuis, weet u wel. En de N2 nog een klok. En de 1 loopt, weet je wel, loopt tot 12 en begint dan overnieuw. Maar een andere klok, vooral een digitale van tegenwoordig, die houdt bij 12 niet op om overnieuw te beginnen. Maar die gaat netjes door naar 13, 14, 15 tot 24. Want we rekenen etmaal als 24 uur. Maar dan toch 2 x 12 uur. Zo in het algemeen gesproken en gemiddeld 12 uren voor de dag en 12 uren voor de nacht. Of zoiets. Toen hebben wij het in onze cultuur nog gekker gemaakt. Want wij laten de kalenderdag beginnen om middernacht. Vandaar dat de dag gemiddeld begint om 6 uur 's morgens en AM. En eindigt om 6 uur p.m. Maar het had gewoon 1 tot 12 moeten zijn, hè? En in de Bijbel is de derde uur nog altijd gewoon 9 uur bij ons 's morgens, hè? Gemiddeld. We hebben er wat mee omgeklungeld. Maar dit mogen volstaan om te zien dat je van 12 gemakkelijk bij 24 komt. En dat je bij een 12-tallig stelsel ook gemakkelijk bij 24 komt. En dat je in Israël bijvoorbeeld had 12 stammen. Zoals de cirkel van het jaar kent 12 maanden. En voor de occultici onder. Is dat een goed woord? Occultici? Nou goed. Voor sommigen onder u geldt dan, dat zijn de 12 tekens van de dierenriem. Dat is precies hetzelfde, maar het maakt me verder niks uit. Het is 12 in de omtrek en het is een tijdsaanduiding, want de zon loopt daar in een jaar tijd één keer helemaal doorheen. Zoals de kleine wijze van de klok ook door die 12 rondloopt in een dag of in de nacht, weet u wel. Het is ook tijd. Het is 12-tallen stelsel als het over tijd gaat. En dat is weer zo, omdat 12 staat van ouds, maar dus ook in de Bijbel, staat voor heerschappij. En als heerschappij. En als er iets over de mensen, over de wereld heerst, iets, dan is het de tijd. Er zijn altijd de dames die dat het eerst bevestigen. Die hebben ook de meeste moeite om op tijd te komen, heb ik wel eens gemerkt. Bij mij staat de door mij bijgehouden statistieken, dus u hoeft zich daar niets van aan te trekken. Maar ze zijn ook meer onderworpen aan de tijd en vinden het ook nodig daar zoveel mogelijk tegen te vechten. Tijd heerst over ons, hè? Kunnen we niks aan doen. Lengte en breedte, daar kunnen we van alles mee rollen. Lengte, breedte, hoogte, diepte kunnen we mee doen. Er zijn drie dimensies, maar de vierde dimensie, en die is onverbiddelijk, daar lopen we tegenop, dat is de tijd. Wanneer was het? Hoe lang is het, kunnen we wat aan doen. Hoe breed is het, kunnen we wat aan doen. Hoe laat is het, kunnen we niks aan doen. Wat sukkelt maar voort en voor je het weet ben je weer een jaar ouder. En is er weer een jaar voorbij enzovoort. Dat is tijd die heerst en daarom wordt die gemeten in een 12-tallen stelsel. Want 12 staat voor heerschappij. Vandaar, als er een volk is geroepen tot koningschap bestaat het uit 12 stammen. En omdat het ook nog geacht wordt een cirkel te zijn, heb je dus eigenlijk ook altijd wel een 13e, als je de 12 hebt. Want je mag dan op de klok 12 van die puntjes hebben in het rond. Je hebt er nog één, die staat in het midden. En daar zijn ze allemaal aan gerelateerd. En die middelste is nog het belangrijkste eigenlijk. Omdat van daaruit het hele zaakje geregeld wordt, hè. Vandaar dat je hebt 12 discipelen, maar rondom één discipel bij uitstek. De Heer Jezus. Die toch een volgeling, een discipel was van God in de hemel, van zijn hemelse vader. En dan 12 eromheen. In Israël heb je hetzelfde verschijnsel. En afhankelijk van waar we het dan precies over hebben en afhankelijk van de omstandigheden wijzen we iemand aan die dan in het midden staat. Bijvoorbeeld waar het gaat om de godsdienst van het volk, heb je de stam van Levi in het midden en de overige 12 stammen van Israël staan er keurig omheen. Bij de opstelling van het legerkamp van Israël in de woestijn staat allemaal in de Bijbel. In het midden de tabernakel, daaromheen de priesters, daaromheen de stam van Levi. En de priesters zijn van de stam van Levi. En dan de andere stammen in groepen van drie. Vier groepen van drie eromheen. Heb je dat? Waarom ze het als vier kan tekenen, weet ik niet. Maar als ik het moest uittekenen, deed ik het onvermijdelijk in een cirkel. Als een wijzerplaat. 12 met 1 in het midden. En voor de 12 discipelen gold dat, voor de 12 apostelen eigenlijk ook. En de middelste is, als u mij vraagt, Paulus. De 13e apostel. Nee, en als het over Israël gaat met betrekking tot de naam en het eerste geboorterecht, heb je niet Levi in het midden, maar heb je Efraïm in het midden. Bij wie alle stammen verzameld zouden worden. Efraïm. En de drager van de naam Israël vervolgens. Om maar eens wat te noemen. Zo gaan die dingen. Dat is volstrekt bijbels. En hier heb je een troon. En Romein tronen. En als u van niks geweten had, niet gelezen had. En ik zou u nu vragen. Nou komen we in Openbaring met de Bijbel dicht. Openbaring 4. En er staan tronen om die ene troon. Nou is de vraag, hoeveel tronen staan er omheen? En dan roept u 12. Maar ik heb wel eens wijzerplaten gezien die verdeeld waren in 24. Ik meen trouwens, het laatst in Wels in Somerset, bij Glastonbury, Wels. De klok van 24 uur. Kan ook. Dubbele aantal. Zodat de vraag niet is, wie zijn die 24 oudsten en die dronen? Daar heb ik niet de minste problemen mee of nooit over na te denken. Vind ik absoluut niet twijfelachtig. De vraag is alleen, waarom zijn het 24? En het antwoord is ook niet zo moeilijk. 12 staat voor heerschappij, maar het dubbele deel, dan worden het de 24, het dubbele deel is voor de eerstgeborenen. En de gemeente is de gemeente van eerstgeborenen. En voor de gelegenheid wordt het dus uitgebeeld als 24. Maar begrijp je me goed, of je op de wijzerplaat nou 12 vakjes hebt of 24, daar verandert echt niks mee, hoor. Dus hetzelfde beginsel, dezelfde wijze van rekenen. En dat is hier ook zo. Of je er nou 12 hebt of 24. Oké, 24. Het wijst op het dubbele deel van de eerstgeborenen. Maar dit zijn toch ouderlingen en dus eerstgeborenen? En het wordt in het getal 24 extra bevestigd. Los daarvan, wij kennen... Kan al net. Wij kennen... In de Bijbel het getal 24 wel degelijk. Want wij komen het tegen in 1 Koningen 24. In 1 Koningen 24 vinden we dat door David de priesters, dat wil zeggen het complete huis van Aaron, alle priesters, verdeeld worden in verschillende priesterorden. Namelijk 24 priesterorden. Die dan bij toerbeurt specifieke dienst verrichten in de tempel. En vervolgens is het dan zo dat ze de rest van het jaar gewoon thuis wonen, verspreid over het hele land en daar hun normale dienst verrichten. Namelijk onderwijs geven in het woord van God. Daar komt het op neer, dat is wat priesters zouden doen. En één aspect daarvan is het aanschouwelijk onderwijs rondom tempel of tabernakel. En dat deden ze dan bij de toerbeurt. 24 priesterorden. En daarna hebben wij ook nog 1 kronieken. Ik zei 1 koningen 24. Dat was fout, 1 kronieken 24. Ja. En daarna hebben we 1 kronieken 25... waar ook dan nog sprake is van 24 zangkoren die bij toerbeurt dienst doen, want er moest altijd gezongen worden. Dan wel muziek gemaakt worden in de tempel. Die was er nog niet in de dagen van David, maar David bereidde dat allemaal voor en die regelde dit dus ook vast. Dus je krijgt 24 zangkoren, zangerorden. En 24 priesterorden om dienst te doen in de tempel. Dat wil zeggen rondom de Ark des Verbonds uiteindelijk. Dat wil zeggen rondom de troon des Heren. 24. En beide, de priesterorden en zangerorden, zijn eigenlijk typen van de gemeenten. Als koningen en priesters enzovoorts. En dat wij zouden zingen, dat staat in het Nieuwe Testament een paar keer toch? En dat we zouden offeren als priesters staat toch ook in het Nieuwe Testament enige malen. Dus dat is herkenbaar. En het wordt in het Oude Testament al met het getal 24 aangegeven. Waar nog wat anders bij komt, voor wat dat waard is. De naam David wordt gespeld met een dalet, een waf, een jot en weer een dalet. Dat is in cijfers uitgedrukt. De naam wordt gespeld met een 4, een 6 en een 10 en een 4. En als je dat netjes meerekent, dan staat getal 24 dus voor de naam van David. De geliefde. En daarmee voor degene die op de troon zou zitten. De zoon van David die tot zoon van God zou zijn. En de gemeente heeft nou eenmaal deel aan de gewisse weldaden van David. Het zij Jesaja 55. Het zij Handelingen 13. Die beide schriftplaatsen wordt dat aangehaald. We hebben deel aan David, de geliefde. David betekent geliefde immers. Ook getal 24 dus. En we hebben deel aan David, we hebben deel aan de geliefde zoon, we hebben deel aan het koninkrijk. Zijn er liefde, heet dat, enzovoort. Kortom, als je het in getallen zou opschrijven, kortom, als je het in het Hebreeuws zou opschrijven, dat zijn meteen getallen, dan kom je dus menigmaal het getal 24 tegen. Dat je dan ook nog het getal 24 tegenkomt hier en daar in de diverse data in de Bijbel, ja, dat is ook zo. Ooit in Nehemia 9, wat op de 24e van de zevende maand werd een vaste uitgeroepen voor het Joodse volk en om belijdenis te doen van hun zonden, om maar eens wat te roepen. In Daniël 10, vers 4 kom je ook op de 24e, maar dan van de eerste maand. En dan komt die profetie over de verborgenheid. Over onze dagen dus. Op de 24e bedoel ik maar. Op de 24e van de zesde maand vind je het begin van de herbouw van de tempel. Dat is Haggai 2, vers 1. En in vers 11 van Haggai 2 vind je op de 24e van de negende maand de voltooiing van het fundament van de tempel. Hetgeen dan ook weer staat in vers 19 van Haggai 2. En dan nog een keer in vers 21, de 24e van de maand. Het hangt samen met de tempel. Maar ja, de tempel is het huis waar die troon staat van de Messias, dat weet u toch? De Ark des Verbonds. En het gaat allemaal over 24. Nou ja, en dan heb je nog in Zacharië 1 vers 7... op de 24e van de 11e maand beginnen de nachtgezichten, heet dat, van Zacharia. En die nachtgezichten, die visioenen van Zacharia, hebben allemaal betrekking op onze dagen. Dat wil zeggen, voordat de Messias werkelijk als Messias in heerlijkheid zou verschijnen, zal er nog een heleboel tijd overheen gaan. En er zal nog heel wat gebeuren met betrekking tot Israël en de volkeren. Dat is ook de 24e. En daarna mag het, als u mij vraagt, geen probleem meer zijn. Kortom, uitbeelding van de gemeente als zodanig. Gemeente van eerstelingen, daarmee van priesters en koningen, betrokken bij de troon en betrokken bij het gericht. Zij zijn bekleed met witte klederen, Openbaring 4 vers 4, en gouden kronen op hun hoofden. Nou, dat is toch ongeveer zoals wij ons toekomst voorstellen, of niet? Met witte klederen bij de Heer, toch? Bekleed, overkleed het liefst. En dan ook nog met een kroon. Zeer schoon, die ons wacht aan Gins kust. Goed. Zo komen we bij vers 5. Na dit gezicht rondom de troon. Van de troon gingen uit bliksemen, donderslagen. En dan staat er en stemmen. Maar als u het langzaam gelezen had, had u begrepen dat het dat betekent. Bliksemen en donderslagen. Want bliksemen en donderslagen zijn uitbeeldingen in de Bijbel van het spreken van God. Dat is niet alleen zo bij Donar. Nee, dat is in de Bijbel, ja. Komt nog een paar keer voor in Openbaring overigens. Donderslagen die dan wat zeggen. En dan zegt Johannes, ik zou het opgeschreven hebben. Maar toen werd me gezegd, mocht het niet opschrijven. Dat wil zeggen, het was toch een verstaanbare donderslag bij gelegenheid. Dus het spreken van God. Het hangt ook samen met dat God nu niet spreekt. Wij leven in de dagen van verborgenheid, implicerend het zwijgen van God. Zoals Psalm 2 het ook fraai uitdrukt, maar daar staat het heel kort. Die zegt, dan, dat wil zeggen ooit in de toekomst, dan zal ik spreken. De volken beraadslagen tezamen, maar die in de hemel woont lacht erom, staat er. En hij zegt, maar ooit een keer, dan zal ik tot hen spreken. Maar dan in mijn toorn en in mijn grimmigheid zal ik hen verschrikken. En dat is meer specifiek de bliksem dus. Vuur uit de hemel, heet het bij gelegenheid. Kortom, stemmen. God gaat weer spreken en dus wat doen. Want dat is wat hij doet. Als hij wat doet, doet hij door het spreken. En vandaar deze symboliek. En zeven vurige lampen waren brandende voor de troon, welke zijn de zeven geesten Gods. En achterstevoren, zeven geesten Gods, staat voor het werk dat God doet. De geest staat voor onzinnelijke kracht. Vandaar in Genesis 1, vers 2, en de geest Gods, nou wat hij maar deed dan, zweefde, sommigen vertalen met broeden. Oké. Wat doet geest? Die is daar en daarmee actief. En het volgende dat er was, was licht. En God zeide, daar zij licht. Als geest actief wordt, komt er licht. Vandaar dat de Bijbel, die licht is, is voortgebracht door de geest van God. Toch? Of heilige mannen door de geest gedreven hebben ze geschreven of gesproken, zoals Petrus dat zegt. Dus geest komt zelfs sterk overeen met het begrip licht. En als er zeven zijn, ja, zeven staat voor het complete werk, hè? Het complete werk van de geest, dan heet het zeven. Staat voor de volkomenheid, compleetheid eigenlijk, van het werk Gods. Hier voorgesteld door zeven geesten Gods. En dat er dan dus vurige lampen zijn. Ja, dat is dat licht van die geest. Dus het staat alleen in een andere volgorde. Er staat vurige lampen. En dat zijn de zeven geesten Gods. Dat wil zeggen, God gaat zijn licht laten schijnen. God gaat zich openbaren. En dan ben je weer helemaal terug in dit Bijbelboek, lijkt mij. Zie je? Want de strekking van hoofdstuk 4 en 5, daar komen we lang niet door natuurlijk, maar de strekking van hoofdstuk 4 en 5 is dat het nu eindelijk gaat gebeuren. En dat de tijd van zwijgen voorbij is, dat het nu de tijd wordt van de openbaring van het koninkrijk op aarde, gepaardgaande met het spreken van God, namelijk een oordeel in elk geval over de goddelozen, maar ook een spreken van God met betrekking tot zegeningen voor de rechtvaardigen in de 1000 jaren, in het geopenbaarde koninkrijk. En dat is wat hier allemaal aangekondigd wordt eigenlijk. Dan staat er ook nog, en voor de troon was een glazen zee. Het is jammer dat mensen het woord zee niet meer kennen. Een zee is gewoon een hoeveelheid water. En een koperen zee is een wasvat. En een glazen zee is een, ook een wasvat. Alleen de koperen zee is een koperen wasvat. En de glazen zee is dus een glazen wasvat. En waarom dit keer een glazen zee? Staat zelfs uitdrukkelijk bij kristal gelijk. Dat wil zeggen, het is van hoge kwaliteit. Glas of kristal eigenlijk van oudsher is ook eigenlijk steen. Glas wordt gemaakt van silicium. Zand. Maar op een of andere wijze worden ook daar de moleculen op een of andere wijze gerangschikt, zodanig dat het inderdaad doorzichtig wordt. Dus doorzichtig steen. Kortom, het is zo regelmatig mogelijk en daarom zo zuiver mogelijk. Er is orde gebracht in de chaos. En dat is waardoor de zee, het wasvat, zou gebeuren, want het wasvat staat voor reiniging. Voor zuivering. En vandaar zuiver glas, zuiver kristal. Alle vuiligheid is eruit en nu kan het licht er doorheen, is de bedoeling. En de bedoeling van dat wij gereinigd worden van onze zonde, de bedoeling daarvan is onder andere, maar wel in hoge mate, dat we daardoor ontvankelijk zijn of daarna ontvankelijk zijn voor het licht dat dan in onze harten schijnt. Die niet meer zwart zijn of niet meer van harde steen, dat is ook een Bijbels beeld. Maar een zacht hart heet dat. Een ontvankelijk gemoed. En glas onder andere stelt dat voor. Zuiver kristal. lichtgaten doorheen. Later worden diezelfde termen gebruikt ter beschrijving van het nieuwe Jeruzalem. In Openbaring 21 en 22 krijg je dezelfde termen. En het idee daar is dat er helemaal geen schaduw meer is. Geen duisternis, geen schaduw, niks. En dat komt omdat het licht overal doorheen gaat. Vandaar dat het van edelstenen is of van parels. Daar krijg je ook de breking van het licht in het parelmoer enzovoorts. Dat soort dingen. En die betekenis heeft het hier ook. Dat glas heeft dus ook is dus ook een beeld van reiniging. Het koper trouwens ook, want koper heeft op een of andere wijze ook een reinigende werking en tegelijkertijd een verbindende werking. Maar hier vind je dat koper niet, hier vind je glazen zee. In verband met reiniging. En in het midden des troons en rondom de troon vier dieren. Zijnde vol van ogen van voren en van achteren. In het midden des troons wil zeggen in het midden waar de troon staat. Dat wil zeggen nog dichter bij de troon dan de 24 oudsten. Vandaar die uitdrukking in het midden. In het midden des troons moet je dus niet meteen lezen als het midden van de troon. Hè? Die tweede naamvalsvorm die kan veel meer betekenis hebben. En hier betekent gewoon in het midden van het hele visioen, dus bij de troon, waren ook nog die vier dieren. En het idee is ook inderdaad altijd geweest. De troon, daaromheen de vier dieren, daaromheen de 24 oudsten. Daar is nog een hele goede reden voor. Die is dat de troon in de oud-testamentische typologie wordt voorgesteld door de Ark des Verbonds. En op de Ark des Verbonds was het verzoendeksel met daarop de cherubim. En wat hier heet vier dieren, heet elders vier cherubim, vier cherubs, of het heet ook vier serafs, omdat het hetzelfde is. Misschien kom ik daar nog op, maar vooruit. En het idee is dat als die cherubim, cherubs, cherubim is het Hebreeuwse meervoud ervan, of die vier serafim, serafs, geteld worden, als er een aantal ergens genoemd wordt in de Bijbel, zijn het er vier. En wij kennen ze, dat is algemeen bekend, zelfs de Rooms-Katholieken kennen dat. Die kennen die vier dieren als overeenkomend met de vier evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Die dan alle vier een verschillend aspect uitbeelden van de Messias. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, de leeuw, de os, de mens en de arend. Want zo worden die vier dieren bij gelegenheid beschreven. In elk geval in Ezechiël. In dat visioen over de heerlijkheid des Heren. En de een heeft het aangezicht van een leeuw omdat hij staat voor het koningschap. Je vindt dat in Matthäus. De andere wordt voorgesteld door een os, omdat het staat voor de dienstknecht. Het is het jukdragende dier. En dat vind je in Marcus, de Heer Jezus als de dienstknecht. Dan vind je de mens, die is makkelijk genoeg. Want in Lucas vind je de Heer als mens. En dan krijg je nog de arend. En die vind je terug in Johannes, omdat in Johannes de Heer Jezus beschreven wordt als in de hemel. Nou ja, en als uit de hemel afkomstig en als in de hemel inmiddels teruggekeerd. Want het is na die tijd pas geschreven natuurlijk. Kortom, de Heer Jezus in zijn hemelse positie en daarmee ook in zijn positie als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dus typisch Johannes. De arend. Waarmee men meteen gezegd is dat die vier cherubs of die vier dieren uitdrukking geven aan vier verschillende, soms zelfs tegenovergestelde, hoedanigheden van degene die op de troon zit. Maar ik begon met te zeggen, je vindt die vier rondom de troon logischerwijze, want je vindt ze in de oud-testamentische symboliek bij de Ark des Verbonds. En toen stopte ik even, want nou moet ik u zeggen dus dat mijn zinziens Op die ark des verbonds waren cherubim, dat staat er. En ik heb het 100 keer nagerekend en als ik het uitreken, staan er 4 op dat verzoendeksel. Alleen overal elders, heb ik gemerkt, heeft men er maar 2. Maar ik reken en ik reken en ik reken en er staat bij herhaling 2 aan deze zijde en aan die zijde. En dan denk ik, ja hoor eens. Nou kun je zeggen 2 aan deze en die zijde. Dat is 1 aan de ene zijde en 1 aan de andere zijde. Maar het lijkt mij wiskundig niet goed geformuleerd dan. Maar ja, taal is een lastig ding, dus vooruit. Maar als er dan onzekerheid is over de vraag of het er 2 of 4 zijn, dan zeg ik, dan zijn het er 4, want overal elders zijn het er 4. Als ze geteld worden. Dus worden 2 aan de ene zijde en 2 aan de andere zijde. Dan heb je er dus 4. En dat denk ik dus echt. Wat ze voorstellen, oh hier staat ook bij, het eerste dier was een leeuw gelijk, het tweede dier een kalf gelijk, os zei ik, maar zo staat het elders. En het derde dier had het aangezicht van een mens en het vierde dier was een vliegende arend gelijk. Dat komt dus overeen met de dingen die in Ezechiël staan enzovoorts. En als u vraagt wat is dat, dan moet ik u zeggen, nou ze komen overeen met de cherubim. En in de traditie worden cherubim beschouwd als engelen. Serafs ook. Ik heb het nog nagevraagd aan Joost. Want je zou denken, dat mag Joost weten. Maar je kan het navragen aan Joost van den Vondel. En die beschreef zijn overleden kind als het cherubijntje van omhoog. Die dacht dat zijn kind een engeltje geworden was. En dat is nog tot daar aan toe. Maar hij beschreef het als een cherubijn. Een cherub. De ijdelheden hier beneden uitlacht met een lodderoog. Maar waarna je afvraagt waaraan het kind gestorven is. Maar vooruit. Ja, toch. Een rare man die Vondel hoor, toch. Maar, kom maar. Maar te denken dat een cherub een engel is, dat is een vluchtroute. Zo van, we weten niet wat het is, maar het is een hemels wezen. Hemelse wezens heten engelen, dus een cherub is een engel. En je hebt allerlei engelen, dat weet u. Zoals daar zijn cherubijnen, serafijnen, aartsengelen en weet je veel. We krijgen een hele rij. Maar aartsengelen bestaan ook niet. Dat kan niet, want aards betekent eerste. En je kan maar 1 de eerste hebben, hè. Dus er bestaat wel, maar er is er maar 1. En eigenlijk, aangezien de Heer zelf een engel is en als engel beschreven wordt, is hij dat dus. Ook als hij gaat onder de naam Michael, maar die komen we nog tegen in Openbaring, dus ik kom daar later op terug. En wat cherubs en serafs betreft, ja, wij komen ze alleen tegen in de symboliek. De eerste keer is bij de Hof van Eden. Daar wordt de toegang tot de hof en daarmee tot de boom des levens bewaakt. Door 1 cherub, geloof ik, of cherubim, dat weet ik nou niet meer, of er 1 of meerdere waren. Hè? Nou, 2 niet, lijkt mij, want als ze geteld worden, tel ik er altijd 4. Maar, toen maar. Maar daar vind je ze. Maar dat symboliek is, begrijpt u toch ook. Het betekent dat de hof bewaakt wordt. En op de Ark des Verbonds, cherub, is symboliek. En in de visioen van Ezechiël is symboliek. En in het visioen van Jesaja 6, serafim, is symboliek. Met andere woorden, ze bestaan niet. Behalve in de symboliek. En mocht u daar nou moeite mee hebben, ja, dan heb ik er nog wel een paar voor u. Een sphinx bestaat ook niet. Maar je kan hem betasten, je kan erna gaan kijken. Je moet er, als je de echte wil zien, moet je naar Egypte. Bij de piramide van Gizeh, weet je wel. Een sphinx. Maar in het wild komt het niet voor. Hoewel het dat tamelijk wild is, moet ik u zeggen. Maar Ze bestaan niet. En griffioen, ben u wel eens in Artis geweest? Avifauna dan. En griffioen. En arend met een leeuwenkop. Die bestaat niet. Of was het een leeuw met een arendskop? Daarom kijk ik even. Kennen jullie een griffioen? Maar die bestaat. Maar in de, hoe heet dat? In de heraldiek, de wapenkunde. Daar komen er meer van dat soort beesten voor. Ooit een eenhoorn gezien? Die bestaat niet. Nee. En ook al komt het woord in de Bijbel voor. Ik moet u zeggen, dat is een verkeerde vertaling. Zonder meer, de vertalers wisten er geen raad mee. Maar ze bestaan niet. En voor zover ze toch bestaan, is het in de symboliek. Ze stellen iets voor. En dat is met de gerubs ook. Ooit een draak gezien? Symboliek. Die vuur spuwt en zo. Symboliek. Waarna de vraag is, maar wat stelt zo'n gerub dan voor? En ik moet u zeggen, dat weet men niet. En als u het mij vraagt, dat neem ik dan maar aan vanavond. Hè? U bent zo rustig, maar ik neem aan dat u mij dat vraagt. Mijn antwoord is dat ze op een of andere wijze rondom de troon zijn. Hetgeen zoveel betekent als dat ze de bewakers zijn van wie op de troon zit. Mede omdat de eerste keer als cherubs in de Bijbel voorkomen, is het inderdaad om de weg naar de boom des levens te bewaren. Dat wil zeggen, ze bewaken dat. En rondom de troon zou je ook de bewakers willen hebben. En die heb je dan dus. Maar bovendien, het woord cherub betekent ook niks. Want daar kom je nog eens mee weg, hè. Ik bedoel, seraf betekent wat. Dat betekent de vurige. Maar cherub betekent helemaal niets. Zodat het enige wat overblijft is te kijken wat die letters dan betekenen. Want dat is een klassiek gegeven, dat de betekenis van een Hebreeuws woord bepaald wordt in hoge mate door de letters waarmee het woord is samengesteld. En die letters, die komen we als woord wel vaker tegen, maar dan in een andere volgorde. Het meest bekende is waarschijnlijk het woord Baruch. Berech. Baruch. Barach. De gezegende. Of zegenen. Een Baruch, iemand die zo heet, heet dus gezegende. Gezegend. Spinoza heette zo. Baruch de Spinoza. Was dat nog voor Vondel of daarna? Toe maar. Baruch de Spinoza. Maar ja, zo Joods was hij nou eigenlijk ook weer niet. Het was een vrijzinnige avant la lettre. Dus men heeft heel veel problemen met die man gehad. Met Spinoza. Dus dat des ging eraf. Het werd Spinoza. En zijn voornaam veranderde hij in Benedictus. Want ja, een beetje wetenschapper die heeft een Latijnse naam. Dus de naam werd vertaald in Benedictus, maar Benedictus, dat betekent in het Latijn weer de gezegende. Dat weet u waarschijnlijk, hè? Nou ja, de Rooms-Katholieken onder u, die weten dat. Toch maar weer. Baruch, de gezegende. Het is ook het woord voor eigenlijk knielen. En voor de knie, dus. Omdat je geacht wordt op je knieën te gaan, je te vernederen en dan word je gezegend. Snapt u wel de betekenis van die woorden, samenhang van knie en gezegend worden, Baruch. Maar dezelfde letters vormen onder andere ook. Heb ik een lijstje? Nee, niet eens. Waarom ook? Dezelfde letters vormen ook het woord. Oh, ik heb hem hier wel. Ik heb wel een lijstje. Ja. Ze vormen ook het woord Begoor. Niet Baruch, maar Begoor. De R en de G zijn omgedraaid. En begoor kennen we wel, alleen we hebben er geen Nederlands woord voor. Dus het wordt lastig, maar het is vervangen in de vertaling door eerstgeborene. Of door eerstgeboorterecht, als het een ding is. blijkt te zijn uit de zin. Als iemand is, is de eerstgeborene. Kortom, ze geven uitdrukking aan wie Christus is, aan wie de Messias is. De eerstgeborene aller creaturen. Degene met de oudste en met de hoogste rechten. Degene die recht heeft op die troon. Daarom vind je cherubim rondom de troon als uitbeelding daarvan. En als bewaking daarvan. Want de vraag is, wat doet die man daar op die troon? Het antwoord is, omdat hij de begoor is. De eerstgeborene. De gezegende, Baruch. De gezegende van de Vader. Hebben jullie nog tot zover? Dat is waarom het... zo is, en daar waarom die naam gegeven wordt. Nee, ik heb het wel ongeveer gezegd, geloof ik. Ja, je komt de Becher, kom je ook nog tegen. Dan is het een kameel. Nou, meestal een dromedaris dan, maar vooruit. Een gimel, een kameel. Maar ik hoef het verder eigenlijk ook niet te bespreken. Waar het maar om gaat, is dat die vier dieren... en de hele christelijke traditie kent dat tot vandaag... uitdrukking geven aan de hoedanigheid van wie Christus is. De leeuw, dat wil zeggen de koning, de dienstknecht, de mens en God. Let op de tegenstellingen. Koning, dienstknecht, de mens en God. In die volgorde. En dat is ook de Bijbelse volgorde. Ook de volgorde van de evangelisten, evangeliën in de Bijbel. Dus die vind je eerst rond de troon. Nog steeds als uitbeelding van Christus. En ik denk dus ook op de Ark des Verbonds. En daaromheen vind je dan die 24 oudsten. Over die vier dieren staat nog in vers 8... De vier dieren hadden elk een voor zichzelf 6 vleugelen rondom en waren van binnen vol ogen. Dat wil zeggen, vleugelen beelden altijd uit de hemelse situatie. Waarom soms 4 vleugels en soms 6, weet ik niet. Zou het u niet kunnen zeggen. Maar vleugelen rondom en waren van binnen vol ogen. Daar kwamen we die ogen al niet eerder tegen. Ja, oké, okay. Ja, in Daniel, ja. De vleugelen staan voor het hemelse aspect van het geheel. Dat is altijd zo. Vandaar dat als men een engel uitbeeldt... in de beeldende kunst of wat er verdoor moet gaan... dan krijgt het wezen een paar vleugeltjes. Maar in de Bijbel vind je dat nooit. Het is waarschijnlijk ontleend aan die cherubim, want die hebben vleugels... Maar los daarvan, het drukt uit dat de persoon die uitgebeeld wordt... niet maar gewoon een mens is, maar een hemelswezen. En men beeldt dat uit door die vleugels weer te geven als attributen. En dus ter identificatie. Zoals men Petrus uitbeeldt en hem een sleutel in de hand geeft. Als attribuut heet dat, dat is een term uit de beeldende kunst. Ter identificatie, zodat je weet wie het is. En als er een andere apostel is en heeft een zwaard bij zich, dan is het Paulus, dat weet u, hè. En als hij een boek bij zich heeft, is Matthäus en zo verder. Dat zijn zo van die dingen. En als je iemand uitgebeeld ziet en hij heeft een kerkgebouwtje op zijn hand, een maquette van het figuurzagen, weet u wel. Dan betekent het dat hij degene is die geacht wordt de kerk gesticht te hebben op die plek. Enzovoorts, zo doe je dat. Zodat je weet wie het is. En als je een koning uitbeeldt, zet je hem wel een kroon op zijn hoofd. Anders weet je, denk je dat het een melkboer is of zo. He? En Mozes beeld je uit met horentjes. Want het woord voor stralen van zijn aangezicht, glinsteren van zijn aangezicht... betekent ook horen. Keren. De hoorns. Maar het stralen van iemands aangezicht is nauwelijks uit te beelden. Nou, door Rembrandt wel, met een beetje licht en duisternis. Dat is nog te doen, schilderkunst. En zeker door de zogenaamde kaarslichtschilders. Dat is ook een aparte discipline. Maar in de beeldhouwkunst gaat dat niet. Dus daar krijg je automatisch dat de man horentjes krijgt vanwege dat woord. Dat betekent dat de kracht van hem uitstraalde. En daarom kan het ook zijn horens die van hem uitgingen. Maar de Bijbel zelf geeft er een verklaring op. Dat wil zeggen in 2 Korinthe 3. En daar staat inderdaad in het Grieks dat zijn aangezicht straalde. Weet u nog, waar dan weer een bedekking overheen gelegd werd en zo. Dus hoontjes had hij niet, maar zo beelden ze dat dan uit. Dus, vleugels. En daar staat er, en waren van binnen vol ogen. En dat vol ogen, de ogen zijn een uitbeelding. Ergens in de Bijbel staat het, maar ik kan het zo gauw ook niet vinden. Ergens in de Bijbel staat dat de ogen de uitbeelding zijn van geestelijke dingen. Dat wil zeggen van geest. En ik vind het wel aardig, want het betekent dus inderdaad dat deze vier dieren een geestelijke betekenis hebben. Dat het symboliek is. En die ogen, vergelijk het maar met het alziend oog. En daarmee met de alwetendheid van God. En dus ook van Christus uiteraard, vandaar die ogen. Maar ogen staat voor geestelijke dingen. Bij nader inzien, in Ezechiël, daar vind je het visioen over de, van, die genoemd wordt de heerlijkheid des Heren. Dat is in Ezechiël 1 en daarna in Ezechiël 10 minstens nog één keer met de beschrijving. En daar wordt ook gesproken over ogen. Naar alle kanten zelfs, hè? Ja. Uitgebreid. En ik meen dat het er daarbij staat. Maar ik weet het niet zeker meer uit het hoofd. Nee, weet je wat bij staat? In 5 vers 6. Ik zag en ziet in het midden van de tronen van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een lam, staande als geslacht hebbende 7 hoornen en 7 ogen, de welke zijn de 7 geesten Gods die uitgezonden zijn in alle landen. Maar het is de uitbeelding van geestelijk werk. Een geest kan je namelijk niet zien. Dat is wat het woord betekent. Geest staat per definitie voor alles wat onzienlijk is. En daarom, merkwaardigerwijze, wordt geest voorgesteld in de gedaante van een oog. Vandaar dat van ouds, dat zogenaamde alziend oog, wat we, dat noemen wij tegenwoordig Big Brother is watching you, hè? Dat alziend oog wordt van oudsher beschouwd als een oog van God. Niet maar in de zin van God kijkt je aan via het ene oog, want dan zou je een cycloop zijn. Nee, het betekent God is tegenwoordig, God is aanwezig. Is hier ook. Het is een aanwezigheid die uitgebeeld wordt. Maar dan onzienlijk als de geest. Maar ogen, dat wil zeggen geestelijk. Ze hebben een geestelijke betekenis. Ze zijn van binnen in hun essentie zijn ze oog, zijn ze geestelijk namelijk en daarmee eigenlijk onzienlijk. En wat ze doen is, ze hebben geen rust en ze zingen of zeggen dag en nacht, daarom weet je dat het symboliek is. Zij zeggen, want dat kan je niet volhouden dag en nacht natuurlijk. Maar ze zeggen dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. Kortom, de dieren, vers 9, geven heerlijkheid. Eer en dankzegging aan hem die op de troon zat. Ze zijn er dus tot eer van degene die op de troon zit en op hem gericht. Nou ja, en dat geldt eigenlijk ook voor de 24 oudsten. Komt de volgende keer wel op terug. Vers 10, zo vielen de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen voor de troon, zeggende, als ik mijn kroon die hij zal geven aan zijn voeten nederleg. Zie? Ze leggen hun kronen voor de troon en dan weet je helemaal zeker wie het zijn. Die 24 oudsten. He? Dat zijn wij. Omdat wij kronen ontvangen. Maar niettemin uit die genade Gods dus inderdaad. He? Als hij ons niet eerst een baan, een gave gegeven had om hem te dienen. Plaats had gegeven om hem te dienen. Zouden wij via die baan, die loopbaan ook nooit een kroon hebben kunnen ontvangen. En dus wij leggen hem aan zijn voeten neder. En als er één volk, één categorie is in de hele heilsgeschiedenis die alles dankt aan de genade Gods en niks anders, dan zijn wij dat. En dat staat dan weer in Efeze 2. Waartoe heeft hij ons opgewekt? Waarom zijn we wedergeboren? Waarom zijn we met Christus gezet in de hemel? Opdat hij in de toekomende eeuwen door de gemeente zou betonen de uitnemende rijkdom zijner genade. Wij zijn het gedenkteken van zijn genade. En dus, dat betuigen wij hier ook, dus zijn genade. Dus in dit symbolische gebaar wordt uitgedrukt van wie die kronen eigenlijk afkomstig zijn en van wie ze die gekregen hebben. En het drukt tegelijkertijd de eenheid uit tussen degene die op de troon zit en die 24. Alsof het één geheel is. En dat is het natuurlijk ook. Christus en de gemeente is toch hetzelfde als Christus. Maar het is ook hetzelfde als de gemeente. Hoe ze hier ook het verschil kunt noemen, de Bijbel rekent het tot één geheel. Christus als hoofd van de gemeente. En helemaal tot slot, wat je uitgebeeld vindt, is eigenlijk niet anders dan de situatie in de hemel voordat er werk gemaakt gaat worden van de openbaring van het koninkrijk. En die situatie is Christus op de troon en als zodanig erkend en in de hemel ook aanwezig de gemeente. Kortom, het is een schildering van hoe het is na de opname van de gemeente. En u weet, na de opname van de gemeente begint de 70ste week van Daniël. En dat is hoofdstuk 6. Dat zeg ik voor degene die zich beklagen over het gebrek aan chronologische volgorde in de openbaring. Dan zeg ik, nou, dat valt wel mee hoor. Dat valt echt wel mee. Het is volkomen chronologisch tot op heden. Zelfs tot en met hoofdstuk 7. Maar als je de gemeente niet kent in de hemelse positie als verzegend in Christus, als je de opname van de gemeente niet kent, dan herken je die dus ook niet in deze hoofdstukken in openbaring. En dan moet je wat anders bedenken of je mond overhouden. En beide wordt gedaan, hè? In sommige kringen wil men er niet over horen. In andere kringen wordt er van alles over verteld wat nergens op slaat. Maar het is echt duidelijk, zolang je maar, zeg ik altijd, de voorgaande bladzijde gelezen hebt hè, van de Bijbel. Dan is ook die symboliek helemaal niet moeilijk. Maar we moeten het hierbij laten, we zullen de Heer danken. Wij willen u danken, Vader in de hemel, dat we u mogen kennen. En dat we uit de rijkdom van uw genade zijn wedergeboren, met Christus gezet zijn in de hemel en mogen leven nu en voor altijd uit de rijkdom van uw genade en daarmee tot eer van uw naam, want u bent een genade God. En dat ondanks al die oordelen die ooit over de wereld gekomen zijn en die nog zullen komen in de toekomst. Want een ieder die uw naam aanroept zal zalig worden. En ieder die een beroep doet op uw barmhartigheid en daarmee zich daadwerkelijk onderwerpt aan u en u aanneemt als God, maar ook als verlosser, wordt door u wedergeboren tot een levende hoop. En daarom danken we u voor die levende hoop die wij hebben. Dat we weliswaar leven in een wereld die in volstrekte duisternis verkeert, maar dat wij mogen wandelen in uw licht. En dat het licht ook vanavond in onze harten mocht schijnen. Dat dat profetische woord, dat zeer vast is, niet de dingen verbergt, maar in tegendeel daadwerkelijk openbaart. Opdat wij zouden weten de dingen die ons door u geschonken zijn. In alle vrijmoedigheid dragen we onszelf aan u op. Omdat we uw kinderen geworden zijn en uw dienstknechten. En vragen u, Vader, wees u ons nabij. Omdat u dat beloofd hebt in uw woord. En daar vertrouwen wij op. Te mogen wandelen aan uw hand, onderweg naar die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Richt u daarom ons oog op u en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.